Mijn naam is Liesbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen, slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Kortie Media.
Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk heel spannend, leuk en lekker. Maar bij alle dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vragen aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met relatietherapeut en vriend Kruun Schram. En waar we nog meer verdieping zoeken, vragen we hulp van en aan experts die interessante inzichten opleveren. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens tussenin. Deze podcast is voor elke vrouw die zichzelf lust gunt.
Zo, Kruun, hoe was jouw week?
Goh, hoe was mijn week? Nou, truffelreis. Ik kijk je maar even aan. Alleen die van mij was een hellentocht. Ik ben bij Ninook geweest en ik ben heel veel tegengekomen. Dus dat was eigenlijk het begin. En ik dacht, ik doe dit nooit meer. En twee dagen later realiseer ik me van, ook ik heb nog dingen aan te gaan. Dus ik was achteraf heel blij. En de rest van de week heb ik vooral mensen ontmoet die gereageerd hebben op de podcast. Dus mensen die graag in mijn netwerk iets willen betekenen. Want ik vind het fijn om mensen door te verwijzen, zoals ik wel eens heb aangegeven. Dus ik heb een tantrica gesproken. Ik heb een dame gesproken die bekkenbodem oriëntatie heeft qua seksuologie. Wat ik heel fijn vond. Om over te horen, want ik heb zelf geen massage gehad. En ik ben in gesprek gegaan met een andere relatietherapeut met een iets andere aanpak om te kijken of sommige cliënten wellicht bij hem terecht kunnen. Dus ik heb vooral lekker netwerk gemaakt.
Productief en een truffelreis.
En een truffelreis, ja. En mijn dochter werd 18. Dus had ook nog een waanzinnig verjaardagsweekend. Ja.
Een boogschuttermeisje, wat heerlijk.
Een boogschuttermeisje. En ze zei aan het eind, ik heb een heel fijn verjaardagsweekend gehad. Nou ja, dan ben je als vader, ben je als...
Ja, meer heb je niet nodig.
Meer heb ik niet nodig.
Oh, fijn.
En jij, want je had op socials iets aangekondigd.
Ach, ja, rapapa, zei oma Willem vroeger. Ik heb vorige week geluncht met een oude vriendin van mij. Want daar heb ik 20 jaar geleden een trio mee gehad. Zo, dat gooi ik even op tafel. En dat heb ik niet op de socials gezegd, maar ik mag dat zeggen. En toen werd dat wel met een paar doosjes rosé en wit ingeluid. En dat was fantastisch. En ik spreek haar nu wel eens en zij heeft gewoon een gezin. En prima, dus wij zijn gaan lunchen en praten over de kinderen en over de mannen en over de dingen. En ik dacht, dit is eigenlijk de enige vrouw waarvan ik denk, daar zou ik het nuchter ook mee kunnen doen. Dus ik was zo gek om, niet dat, maar ik heb er wel een column over geschreven en die komt morgen in de Telegraaf.
Je gaat nu vertellen dat je een trio weer gaat regelen met haar en een jongeman.
Nee, maar we zijn rustig aan het praten en zij zei tegen mij van, kunnen we dan niet een van jouw jonge jongens bellen?
Wat leuk.
Dus je weet nooit hoe het loopt, maar ik denk, ik laat het de luisteraars weten.
Waarom dat weet gaat ik weer ook een zee niet? Aan DM'tjes opleveren, dat weten we nu al.
Ja, en ik heb geen, want dat is ook zo grappig, hè? Ik heb in het normale leven geen biseksuele gevoelens. Ik zie ook nooit een vrouw dat ik denk, daar wil ik het mee doen. Dat gebeurt mij nooit. Maar met haar was dat toen. Weet.
Ik heb haar gezien, ook op de socials. Dus ik vermoed te weten wie dat dan is. Maar wat leuk. Dus jullie hebben een geweldig gesprek gehad.
We hebben gewoon alleen maar
geluncht. Hadden jullie dezelfde herinneringen aan dat trio? Hebben jullie daar ook over gesproken?
Nee, niet de details. Nee, wel hoe het begon en hoe zij dat vroeg. Want ze zei, ik heb met mijn vriend over je gehad. Dat was op een gewone maandag. Wij waren collega's. En ik zei, zeker dat ik erbij moest komen, zei ik heel bij de hand. Als grap. Dus toen draaide ze zich om. Toen zei ze, ja, Dus ik zei, ja, je denkt toch niet dat ik dat ga doen? En ik liep weg en toen zei ik, en mijn andere collega zei, je moet gaan, die kans krijg je nooit meer. Toen dacht ik, nou ja, oké, ik ga dus naar de Jordaan.
Wauw.
En ik kwam daar binnen en ik denk, oh, die man, straks wordt het iets vreselijks. Weet je, dan sta ik daar. En hij deed open. Nou, ik denk, dit is
een blok.
Ongelooflijk. Dit kan niet. Twee van die hele knappe mensen. En hij was wijnhandelaar. En er was sushi en champagne en god. Nou, het was gewoon, nou ja, uit een droom. Dus ik had het nooit willen missen.
Wat leuk.
Dus na 20 jaar kun je als late 40er nog zeggen, kom, laten we dat nog eens doen met een appelsap.
Want het leven is te kort om het niet te doen.
Het leven is te kort om het niet te doen. Dus ja, wat gezellig. Nou, en in het kader daarvan heeft onze gast daar misschien ook nog wel iets therapeutisch over te zeggen. Vandaag is bij ons de gast de bekende relatietherapeut, systeemtherapeut en consulent seksuele gezondheid Nienke Nijman. Zij schreef 2 boeken, De Relatie APK en Schaamteloze Seks. Ook is ze podcastproducent en regelmatig als expert in de media te zien als expert op het gebied van seks en relaties. Wij kijken ernaar uit om met haar in gesprek te gaan over mijn zoektocht, maar ook relatievormen, intimiteit, seks en nog veel meer.
Nog veel meer.
Welkom.
Welkom, Nienke.
Dank jullie wel.
Ja, lieve Nienke.
Ja. Mag je wat vragen?
Ja, je mag meteen beginnen.
Ja, is die man ook nog steeds in beeld bij...
Nee.
We
hebben hem wel geappt tijdens ons lunch.
Of die zich misschien dienstbaar wilde opstellen.
Nou ja, ik ben dan meteen van de gekkigheid. Dus ik zeg, kom, we gaan... Dus je maakte een foto dat ik achter haar staande soort van in de oor bijt. En die hebben we dan naar hem gestuurd. Dus zo van, weet je het nog? Dat soort teksten.
Fijn. En reactie gekregen? Of
ja,
niet?
Ja, hij was meteen, dat weet ik nog wel. En ik zal de een van de bijzondere rosé weer uit de kast halen. En toen zei ik zei, nou, dan toch een klein appelsapje voor me.
Heel goed.
Dan moet je voorstellen dat die telefoon open ligt thuis. Paswoord net eventjes nog niet ervoor. En daar pakt zijn vrouw deze telefoon. En dan zitten ze een week later bij mij. Want zo gaat dat. Zo komen
ja, maar
soort
zo
dingen
zorg
uit.
Ik toch voor klandizie bij je. Dus dat is je moet toch ook die cirkel een beetje rondmaken.
En daar draag je graag aan bij.
Ja, heel goed. Zijn dit veel voorkomende toestanden, Nienke?
En wat precies dan?
Nou, dat er mensen een trio willen als stel en dat ze zeggen...
Ja. Trio is wel een van de dingen die mensen heel vaak benoemen als dit zouden we willen.
Mannen en vrouwen.
Ja, mannen en vrouwen. En wisselend met een voorkeur of er dan een extra man of extra vrouw bij betrokken wordt. Maar het hele bijzondere is dat als je het hebt over trio's. De herinnering zoals jij hem hebt, dan is natuurlijk maar de vraag. Het is een herinnering, dus in hoeverre is het geromantiseerd? Of is het echt zo geweldig geweest als dat je nu beschrijft? Maar trio's zijn heel vaak verdomde lastig om op zo'n hele fijne, opwindende manier te realiseren.
Maar zeker als je elkaar niet kent.
Ja, maar ook als je elkaar wel kent. Want wat zijn de regels? Wat zijn de grenzen? Mag jij zomaar aan de ander gaan zitten zonder dat er toestemming wordt gegeven? En dan heb ik het niet zozeer over consent zoals het in de afgelopen 2 jaar heel veel in de aandacht is geweest. Maar als je dus een stel bent, dan heb je daar dus altijd te maken met een bondje. Er zijn allerlei emotionele verbindingen die daar zijn aangegaan. Dus op het moment als je dan een trio hebt, daar is iemand anders bij. Ja, dan word je dus geconfronteerd met allerlei situaties, met emoties, waar je nog niet eerder mee in aanraking bent geweest. En wat doet dat op dat moment met je? En wat spreek je er dus over af? Wat je daarmee mag doen op dat moment? Zeg je maar niks, onderga je het maar en komt achteraf een hele lading aan van ja, ik was het er niet mee eens of ik voelde me niet op mijn plek en jij hebt me niet goed in de gaten gehouden. Of spreek je van tevoren alles al helemaal door, wat ook een deel dus van het spontane en de magie misschien een beetje eraf haalt.
Ja.
Maar dan voorkom je misschien dus wel dat je in die onprettige gesprekken achteraf terechtkomt.
Ja, maar dat is dus de toestand als je als stel zoiets aangaat. Want ik kan me dan ook voorstellen als je even een hetero stel, hè, zoals we nu geleerd hebben vorige week, een cis-hetero stel mensen.
Een mens met de penis en een mens met de vagina.
Ja, die dan met elkaar en dan komt er een vrouw bij, dat dan de vrouw in de relatie zegt, ja, en ik zag dat jij haar neukte en dat je daar van genoot en je keek er heel verliefd aan of zo.
Nou,
of je
dat
deed
soort
dingen met haar die thuis...
Dat soort dingen kunnen. Maar het kan natuurlijk ook net zo goed dat de twee dames zo'n seksuele klik met elkaar hebben. Mm-hmm. Dat die eigenlijk volledig opgaan in hun lichamelijke contact.
Maar vindt een man dat erg?
Nou, dat
sommige mannen
zullen dat niet erg vinden. Andere mannen zullen toch ergens een beetje het gevoel hebben. Hey, en ik dan? En dat is een beetje het misschien wel een beetje het risico op het moment dat je dus een trio hebt. In wat voor samenstelling dan ook. Je moet je aandacht verdelen. En op het moment dat er één iemand even geen aandacht krijgt. Ja. Wat gebeurt er dan met die persoon? En dat klinkt allemaal super niet opwindend, super niet spontaan, super niet sexy. Maar dat is wel waar je rekening mee moet houden. Dus eigenlijk denk ik altijd bij uitstek dat een trio, het idee daarvan is super fijn. Als mensen daar heerlijke fantasieën over hebben, dan moeten ze daar vooral over fantaseren en heel veel plezier en opwinding uit te halen. Maar je moet je ook afvragen of je dit dus echt in de werkelijkheid wil gaan uitvoeren. Omdat het vaak gewoon iets complexer is. Met wie doe je het? Waar doe je het? Op welk tijdstip? Ja. Plan je het? Kijk, het mooiste zou natuurlijk zijn, denk ik, als je spontaan, als je of met een vriend of vriendin of je partner op stap bent. Je komt iemand tegen en het is leuk en het is gezellig en vanuit daar ontstaat het.
Ja.
Maar dat is natuurlijk heel vaak niet de realiteit.
Nee, kijk, ik heb natuurlijk vaak ook met cliënten wel over die er een fantasie over hebben. Hè. 2018, Leemiller. Een groot onderzoek in Amerika. Het is de meest voorkomende fantasie. Hè? 90% van de mannen, 80% van de vrouwen om en nabij. Dus het is echt een ding. Maar inderdaad, hoe doe je dat de eerste keer? En het ideaal van iedereen is van we zien een leuke serveerster of we zien een leuk iemand aan de bar en het klikt en we nemen hem mee. Maar ik adviseer mensen toch vaak om eerst een veilige bedding te creëren en het in te kopen desnoods. Dus of met een erotische massage, met een dame erbij. Of hè, je hebt ook hele goede gigolo-diensten.
Om dus ellende te voorkomen.
Ja, zodat je het ook kan afbreken als het niet goed voelt, of klein kan houden, of kan doorpakken als. Maar dat je sowieso een hele sterke primaire verbinding hebt.
Ja,
waar die ander sowieso niet tussen kan komen.
Ja, en dat er ook niet stiekem wordt geappt achteraf. Zie jij nog
dingen
met haar te appen?
Ja, nee, sterker nog, dat je dat niet eens de naam weet. Gewoon, en voor sommige stellen denk ik dat echt de beste doorgang is. Maar ja, inderdaad, het neemt de spontaniteit een beetje weg. Wat juist weer heel juicy kan zijn en een geweldige herinnering kan creëren. Kijk naar jezelf 20 jaar later dat je het er nog over hebt.
Ja, maar ik vind het heel goed wat jij zegt, Nienke, van is het nog zo leuk als dat het was? Want dat is misschien ook een reden om het niet te herhalen. Dat
heb je die herinnering. Ja. Maar het is inderdaad wat jij zegt. Als het echt iets is waarvan je als stel denkt, hey, dit willen wij gaan proberen, zeker zo'n eerste keer. Maar we willen ook zien hoe wij er als stel op reageren. Dan kan je altijd contact opnemen met een escortbureau. En dan kan je dus ook gewoon aangeven, god, dit zijn onze wensen. We vinden het bijvoorbeeld heel spannend. We weten niet hoe we erop gaan reageren. En dan zorgen zij dus ook dat degene die komt, dat die daar dus echt een soort van begeleidende rol in gaat spelen. En continu gaat checken, hey, is dit oké? Vind je het ook goed als? Zodat daar continu dat daar iemand is die dat overzicht houdt, die er niet emotioneel bij betrokken is. En die ook continu kan afstemmen hoe het met jou gaat.
Je moet eigenlijk een scheidsrechtertje hebben. Nou, een fluitje.
Maar bijna wel.
Luister.
Bijna wel.
Nou, enigszins een therapeutische blik kan geen kwaad op zo'n moment.
Ja, nee, maar dat is dus ook zo leuk. Want heel veel mensen denken daar inderdaad van, we trekken gewoon in. Of heel veel mannen denken dat we eigenlijk iets lekkers uit de club. En dat nemen we mee naar huis. Goed, dokter Nijman. Jij hebt onze podcast misschien wel gehoord. Af en toe?
Af en toe.
Is je wat opgevallen?
Is dit een sturende vraag?
Nee, ik ben gewoon benieuwd. Ik ben gewoon benieuwd. Wij zijn natuurlijk zoveel verder. We zijn op aflevering 23. We hebben heel veel meegemaakt, gedaan. En ik vind het altijd interessant om te horen of een therapeut, psycholoog, seksoloog, expert, noem het maar op, denkt, god, dit viel mij nou op.
Ik heb niet alle afleveringen geluisterd. Wat mij wel opviel was dat er voor een aantal dingen soort van heel hard op zoek wordt gegaan naar concrete antwoorden. Waarvan de antwoorden in werkelijkheid gewoon heel vaak niet zo concreet zijn.
Geef eens een voorbeeld. Wat
Bijvoorbeeld jouw interesse in jonge mannen.
Mm.
Er zal geen simpel antwoord zijn waarom jij je nu eenmaal seksueel aangetrokken voelt tot jonge mannen. En dat ga je ook niet oplossen door, door ergens aan een thema aandacht aan te besteden en dan vervolgens daar dus al jouw antwoorden in tegen te komen. Het zijn allemaal verschillende laagjes die ervoor kunnen zorgen dat jij nou eenmaal nu in jouw leven nodig hebt, waar je de afgelopen maanden mee in aanraking bent gekomen. En het feit dat dat dan nu even zo is, betekent natuurlijk ook niet dat dat voor altijd zo zal zijn. Maar kennelijk is het nu gewoon een behoefte die jij hebt. En waarbij je ook nog eens de mazzel hebt dat je de mogelijkheid hebt om daarnaar te handelen.
Ja.
En dat te kunnen exploreren.
Weet je wat het, hoe het wel een beetje voelt? Er is een van mijn minnaars, die is, waar die zie ik bijna nooit, maar die is 38, 39. En dat voelt als nul leeftijdsverschil. Ik heb wel het gevoel alsof ik heb gewoon in een soort capsule gezeten. Ik heb in een soort vacuüm gezeten. Snap je? Mm-hmm. Ik ben dan wel op mijn 47ste daaruit gestapt, uit die relatie. Maar het lijkt alsof ik op mijn 38ste daaruit ben gestapt of op mijn 35ste.
Ja. Ja,
en snap dat, je?
Dus ja, ja, ja.
Kijk, en 25 voelt wel als een enorm leeftijdsverschil, maar vanaf 35 niet heel erg.
Nee, en dan is het natuurlijk ook maar de vraag, ja, weet je, voel jij je, gedraag jij je, sta jij in het leven als voor jouw gevoel een 35-jarige?
Ja, maar of, de een is toch de ander niet?
Nee, precies. En daarin zit natuurlijk, je hebt natuurlijk wel, je bent moeder. Dus daarin neem je een bepaalde rol aan, heb je bepaalde verantwoordelijkheden. Nou, je hebt je werk, daar neem je weer bepaalde verantwoordelijkheden in aan. En dan is er, nou ja, nog meer dingen, maar onder andere het stukje seksualiteit, het stukje naar fysiek contact, het stukje naar avontuur. Ja, en dat lijkt misschien dan een beetje bijzonder voor heel veel mensen dat dat op, nou ja, op jouw leeftijd, dat dat ook een behoefte is die jij hebt. Terwijl, waarom zou je dat niet mogen voelen en waarom zou die behoefte niet passend zijn bij jouw leeftijd?
Nou, ik vind het heel wonderlijk dat ik bergen DM's krijg van vrouwen die zeggen, ik doe dit al jaren en niemand weet het.
Nee, precies. En daar zit natuurlijk dan het verschil. Jij hebt dat opengetrokken. Het lastige daarbij natuurlijk is dat op het moment dat je jezelf blootstelt en jouw eigen verhalen deelt, is dat je hoe dan ook daar kritiek op gaat krijgen. Of het nou gaat over je seksualiteit, of over een stukje spiritualiteit, of over je werk, of over hoe je sport. Weet je, dat is een soort van inherent aan de samenleving waar wij op dit moment in leven. Ja. Maar ik denk dat het iets heel menselijks is. En zeker misschien wel op het moment dat je net de leeftijdsperiode van 35 tot 47 om en nabij hebt gehad. Want dat is toch een periode die in het teken staat voor heel veel mensen. Opvoeding van de kinderen, het focussen op carrière, het focussen op het vormgeven van duurzame relaties. En dat zijn eigenlijk alleen al deze drie dingen. Dat zijn aspecten van het leven die niet heel veel ruimte per se laten voor gooi haars los, doe eens gek, ga op pad, ga lekker daten, ontmoet nieuwe mensen. Nee, het is vaak juist een hele veilige, afgesloten
levensfase. Ja, maar het vliegt ook voorbij. Het vliegt ook voorbij. Je bent ineens wakker en dan denk je, wat de fuck is er gebeurd,
ja,
man?
Ja, maar dat heeft ook te maken
hoezo
met,
ben ik, heb ik het over overgang?
Ja, maar dat heeft ook te maken met de hoeveelheid van bewuste aandacht die je dus in die periode hebt gemaakt. Heb je bewust elke keer gekozen voor de dingen die je hebt gedaan, die er nodig waren in die fase van je leven?
Niet relationeel.
Of zat je er gewoon in?
Ja.
Ben je meegegaan?
Ja.
He, ben je op die trein gestapt en ben je nu veel bewuster? Hey, wie ben ik eigenlijk? Wat heb ik nodig? Waar verlang ik naar? Wat zijn mijn behoeftes?
Maar ik vind ook als je erover praat, Jacques, het ging heel erg over de energie van die man. Hè? Het was vooral dat het alsof het kruid er even aangestoken moest worden. Die, want eigenlijk, leeftijd is een getal. Dat vond ik in jouw verhalen altijd wel een beetje.
Ja.
En uiteindelijk was het vooral gewoon de energie die ze brachten.
Ja.
En daar kon je denk ik heerlijk op mee.
Zeker. En nu ik een stuk verder ben, kan ik ook wel zeggen, technisch laat het wel vaak wat te wensen over. De jonge twintigers. Want het is toch konijnenritus.
Ga door.
Ja? Nee, maar het is toch, weet je, als ik dan toch wat langer denk ik, ja, er zijn er toch echt wel een aantal geweest. Het is wel veel konijnen. Het is dat porno imiteren. Het is dat script volgen. En dan vraag je je dus ook ten eerste af, vinden jullie dit zelf daadwerkelijk leuk? Of imiteer je ook gewoon alleen maar wat je ziet?
Ja. Maar Krun, hoe is het dan voor jou dat het dan zo vaak in de verhalen gaat over, nou ja, echt wel jonge mannen die vaak ook echt een stuk jonger zijn?
Weet je, ik vind dat vooral ontzettend leuk. Ik ben 56. In onze tijd dat ik jong was, was dat niet zo. Vrouwen van boven de 40 keken niet naar jonge mannen onder de 25. Tenminste, het viel mij niet op. En dat het nu wel gebeurt, vind ik alleen maar een grote stap vooruit. Het is natuurlijk altijd zo geweest dat oudere mannen naar jongere meiden keken. En nu is er andersom kennelijk ook een hele gezonde dynamiek aan het ontstaan. Waar in ieder geval Jacques ongelooflijk gelukkig van is geworden. En heel veel vrouwen inderdaad mij ook berichten sturen van ik doe het al jaren. En ik vind het geweldig.
Maar voor jou als man van 56, want dat betekent...
Maar weet je, mijn seksualiteit en mijn beleving daaromheen is zo totaal anders. Dat, weet je, ik zit zo vol in mijn eigen seksualiteit met mijn vrouw binnen mijn relatie. Die klopt voor mij zo, dat ik iedereen al het andere gun wat ze daar vinden en krijgen. Ik beschouw het niet als concurrentie voor iets wat er voor mij al dan niet zou hoeven zijn. Zo voel ik het helemaal niet. Weet je, het is een spel wat we met z'n allen kunnen spelen over alle leeftijden heen. En over alle oriëntaties heen. En over alle seksuele vormen heen. Dus dat mag er gewoon allemaal zijn. Ja, en ik vind dat alleen maar heel mooi. Ik hoop dat veel meer vrouwen zoals Jacqueline zich laten inspireren. Ook vrouwen in relaties durven aankaarten bij hun man. Van joh, weet je, het is al jarenlang alsof ik luier sta te verschonen, zo saai. Ik wil feest, ik wil actie, luister naar die Jacqueline. Dat is waarom ik dit zo'n fijne podcastserie vind. Ja, maar echt.
Trek de glazenwasser naar binnen. Laat hem je verwend
op de wasbak. Je zit heel verrast te kijken, Nienke. Verrast dit antwoordje?
Nee. Maar omdat de focus zo, zeg maar, best wel vaak ook ligt in de dingen die jij vraagt. Juist expliciet op die jonge mannen. Weet je, mm-hmm. Het gaat niet gewoon over mannen. Het gaat elke keer over jonge mannen.
Ja.
Dus daar lijkt dan toch een beetje iets in door te klinken. Van ja, wat maakt het dan zo bijzonder of specifiek dat het die jonge mannen zijn?
Ja, maar dat is natuurlijk omdat ik zie dat het is de zoektocht van Jacqueline geweest, hè, deze podcastserie. Het gaat over haar zoektocht. En daar wil ik me dienstbaar aan maken. En vandaar dat ik die vragen vooral die kant op oriënteer. Ik kan hier wel die boze mannen gaan lopen uithangen die haar al die directe berichtjes sturen. Van komt u maar even in mijn armen, dan zal ik u wel eens even laten weten. Maar daar zit ik niet. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig waar Jacques tegenaan loopt en tegen wat ze tegenkomt.
En hoe vind jij het dan als man van 56 om net even te horen dat, dat de kwaliteit toch wat te wensen overlaat bij die jongere minnaars?
Ja, vertel verder, moest ja, ik een precies. Beetje om lachen. En ik denk dat dat klopt, maar ik denk dat dat probleem voor een stukje ook komt. En dat zie ik ook in mijn eigen spreekkamer. Dat hoor ik veel bij jonge stellen. Dat porno een enorm stempel heeft gedrukt op de seksualiteit van veel jonge mannen. Toevallig van de week een stel en zij zegt van ja, nou het voorspel stelt weinig voor. Daar is hij niet zo handig in. En daarna begint het piffen. Ik zeg, goh, en hoe lang duurt het dan? Nou, 3 kwartier tot een uur ongeveer heeft hij nodig.
Zo, dat is lang piffen.
Meerdere keren per week. Dan denk ik van ja, dat is niet een iets wat voor mij helemaal klinkt als gemiddeld. Maar vanuit porno snap ik het. Want dat is natuurlijk wat je in porno heel veel ziet. Oneindig doorgaan. Mannen die niet ejaculeren. Of uiteindelijk in het cumshot. Maar het is gewoon echt de pornificatie van de huidige samenleving.
Ja, terwijl de gemiddelde vrijpartij... En dat is, het cijfers binnen seksuologie zijn heel erg lastig. Want op het
iedereen
moment
ligt.
Dat het... Nou ja, of het zijn sociaal wenselijke antwoorden. Of het wordt in die zin wetenschappelijk onderzocht. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Masters & Johnsons, die hebben daar natuurlijk een enorm belangrijke basis gelegd.
Wat is dat?
Masters & Johnsons, dat zijn eigenlijk de eerste die wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan naar seksualiteit. En die hebben ook de opwindingscyclus hebben ze helemaal uitgemeten. En hebben ze dus gekeken van, hey, wat gebeurt er nou met het aan opwindingsreacties, zowel bij mannen als bij vrouwen. Maar dat gebeurde dus wel echt op een bed, zoals je een behandelbed bij de fysio bijvoorbeeld hebt of in het ziekenhuis, met sensortjes aan. En dan werd er dus van achter glas gekeken naar mensen hoe ze dus opwinding ervoeren. Nou, dan kan je natuurlijk ook een beetje afvragen, oké, dat is mooi om bepaalde dingen in kaart te brengen en te ontdekken. En ze zijn daarin dus echt ontzettend belangrijk geweest om de seksuologie als wetenschappelijk vakgebied op de kaart te zetten. Maar het is natuurlijk niet de setting waarin de meeste mensen seks hebben. Plus de eerste onderzoeken werden gedaan met prostituees. Omdat er waren niet zo heel veel mensen beschikbaar die dit wilden doen. En die hebben natuurlijk vaak ook al een andere relatie met seksualiteit.
Ja, dat lijkt me ook.
Maar dat is ook wat Rick van Lunsen natuurlijk hier 2 keer eigenlijk betoogde. Van, hij heeft met NLA natuurlijk zo anders ingestoken. En het onderzoek veel beter gedaan dan Masters & Johnson destijds.
Ja, maar er zit natuurlijk ook 50 jaar tijdsverschil. Hè? 50 jaar aan inzichten, verdiepingen. Dat hele idee van seksuele beleving, opwinding, dat dat inderdaad ook zoiets mentaals is en niet alleen je fysieke opwindingsreactie. Dus daar zit, ja, daar ja. hebben we natuurlijk in de afgelopen 50 jaar al zoveel meer onderzoek naar mogen doen, dat het ook als vanzelfsprekend is dat dat onderzoek wat er nu uit voren is gekomen, onder andere door Rick en Ellen, dat kwalitatief veel beter is en veel genuanceerde beeld.
We kwamen hierop, want jij zei van, ik herinner me uit onderzoek van Massett en Johnson. Het ging over de duur van de Vrije Partij.
Ja, ja. En daarin is het dus een beetje lastig, want wat zeggen die onderzoekscijfers? Maar dat het gemiddelde duur van penetratie tot aan ejaculatie, dat 7 minuten is.
Ja, dat vind ik ook reëler.
En een gemiddelde Vrije Partij is 11 minuten.
Ja, ja.
Ja.
Nou, ik vind een uur ook.
Dat is altijd in lijn met wat. Ja, nee, bizar.
Vreselijk.
Ja, en meerdere keren per
zou
week.
Ik zeggen, maak het even lekker zelf af, joh. Zoek
maar
het uit.
Bijzonder is dus ook dat er dus mannen komen en die hebben het gevoel alsof ze dus erectieproblemen hebben. Ja. Omdat zij dus na een half uur hun erectie verliezen. Omdat ze dus gewoon denken, ja, ik moet uren door kunnen gaan.
En als je die druk al voelt, want dat is natuurlijk de meest gehoorde klacht, denk ik, bij seksuologen als het gaat over mannen. Is het dat ze te
voortijdig,
snel klaarkomen, voortijdig.
Ja, maar daar zit dus wel weer het hele interessante. Want wanneer is een probleem een probleem? Als je het hebt over een erectieprobleem, dan moet het vanaf moment... Ja, de status, dat is heel ingewikkeld. In de DSM, dus dat is de diagnostische bijbelrichtlijnen voor psychiatrische aandoeningen, stoornissen, is dat het vanaf moment van penetratie tot aan orgasme, dat binnen een minuut is. Maar als je seks gaat hebben, als man zijnde, ja, als er eerst 20 minuten aan orale seks of aan masturbatie is,
dan
is er alleen, dan hoeft er niet eens penetratie te komen en dan kan je al tot een orgasme komen. Dus dat zijn wel allemaal wel niet beetje die lastige.
Er zijn vrouwen
dingen.
Die zeggen, ik vind het een heel groot compliment als hij binnen 30 seconden klaarkomt. Dus heel fijn als dat gebeurt.
Nou ja, en dan is dus de vraag, is het daar zit natuurlijk de soort van de eis van, is het te vroeg klaarkomen of niet? Zit er een gevoel van controle over? Mm-hmm. Heb je de mogelijkheid om een orgasme uit te kunnen stellen door gewoon even terug te trekken? Want daarvan denken mensen vaak ook. Ja, maar als ik me terugtrek, ja, maar dan stop ik met stimuleren. Dus dat is niet echt, als het ware. Maar dat is natuurlijk wel gewoon waar een orgasme uitstellen over kan gaan. Dat kan een manier zijn, gewoon stoppen met stimuleren. Of is het, heb je echt het gevoel van, nou, dit gebeurt me en ik heb er geen gevoel van controle over. En op het moment dat je dan heel vaak, als je met ze in gesprek gaat en vertelt wat de dynamiek daarachter is, wat er gebeurt in je lijf, dat heel veel mannen binnen eigenlijk hele korte tijd al merken dat daar echt enorm veel progressie in zit.
Oh, dat geloof ik. Maar ja, dan weer, hè. Wat moet je het problematiseren?
Nou ja, absoluut, absoluut.
Ik wil heel veel iets anders aansnijden. Want wij hebben de dingen van niet zozeer open relaties, maar wel lang monogaam zijn, meerdere partners. Ik ben er nog steeds niet uit hoe ik het voor me zie. Ik vind het idee van vanaf nu totdat ik sterf maar met één iemand, vind ik heel heftig. Volgens mij heb jij wel eens gezegd, Kruun, 90% van de mensen is niet monogaam. Kan je dat zo zeggen?
Nou, nee, 85% van de relaties krijgt in enige vorm te maken met vreemdgaan. Of het nou sekschatten is, of porno kijken, of een full-blown affaire. Maar monogamie is een hele grote uitdaging in een 70-jarige durige relatie.
Ja. Merk jij dat ook bij mensen die bij jou op consult komen?
Nou, je merkt sowieso dat non-monogamie natuurlijk heel erg belangrijk thema aan steeds het meer worden is.
Ook bij jongeren.
Ja, en dat vind ik lastig, want dat vind ik bijna, daar ben ik niet altijd even groot voorstander van. Want ik denk,
waar precies van?
Nou, van dat het dus echt bij jongeren ook telkens een groter thema wordt.
Dat je al zo moet beginnen in je relatie.
Ja. Wat natuurlijk prachtig zou zijn, is dat iedereen echt oprecht zelf keuzes kan maken in of ze dan wel een monogame relatie aan willen gaan, dan wel een meer non-monogame relatie. Alleen denk ik dat er ook echt wel zoveel waarde zit aan, zeker op jongere leeftijd, het aangaan van een monogamere relatie. Omdat je daar natuurlijk heel erg in leert over rekening houden, verantwoordelijkheid, grenzen, wensen. In plaats van, hey, ik doe lekker wat ik wil.
Zoek jij het maar uit.
En ik ga gewoon mijn eigen behoeftes achterna. Zeker in zo'n periode bij jongeren, dan hebben we het bijvoorbeeld over 16 tot 25, waarbij de wereld toch al om hen draait en om hun eigen behoeftes. En ik denk dat, zeker ook als ik terugkijk naar mijn eigen relaties in die periode, hebben die mij juist heel veel stabiliteit gegeven, hebben die mij heel veel rust gegeven. Terwijl voor mijzelf monogamie helemaal niet een uitgangsvorm is die ik in mijn huidige relaties nastreef. Maar ik kan wel echt oprecht terugkijken naar die periode waarvan ik denk, oh ja, maar daar zijn ze echt wel van belang geweest. En als ik dan vanaf het begin af aan had gezegd,
van we gaan het open,
we gooien alles open, denk dat ik dan op een hele andere manier duurzame relaties
aan. Maar het is een blijvend ingewikkeld thema voor mensen in hun 40s en 50s.
Absoluut, en terecht.
Ja.
En terecht, want het is ook heel ingewikkeld.
Nou ja, jij zegt ook in mijn jeugd, mijn relaties. Hè, dus seriële monogamie is dat dan geweest. Maar wel meerdere relaties. Omdat je gewoon te lang bij een partner blijft. Ik ben heel blij dat dat veel steeds minder gebeurt. Maar ik ben het helemaal met je eens. Dat een cocon-fase, waarin je ook
Wat bedoel je daar nou van te lang bij een partner blijven?
Nou ja, omdat, weet je, als de familie meekijkt, of zoals dat vroeger was. Hè, het was bijna zo dat je voor elkaar voorbestemd was door de kerk of
maar
de
daar krijg ik dus hele boze berichten over.
Ja,
maar
ja,
jij propageert dat iedereen maar moet stoppen en al die gezinnen gaan uit elkaar. Dat kan allemaal niet.
Nee,
dat
propageer jij helemaal niet. Zo
nee, dat lijkt
gehoord,
mij ook niet.
Tegendeel.
Nee, ik vind het heel wonderlijk ook. Nee,
maar kijk, wat je ziet is natuurlijk dat jongeren hebben nu 7 relatiefasen, waarvan een aantal niet monogaam zijn. Nou, dat vind ik mooi, dat ze dat enigszins vrij houden. Ik vind wel een cocon-fase waarin je stukken van jezelf gaat onderzoeken en helen met één partner en een gezin stichten. Wat ik toch een veilige bedding vind als het dan enigszins monogaam is. Daar ben ik ontzettend voor.
Ja.
Maar als we dan 40 plus zijn, de kinderen zijn minder afhankelijk van ons. En dan zie je ook de meeste mensen gaan onderzoeken. Dat we daar veel meer taal en tekst en over praten en discussiëren met elkaar.
En dat het doodslaat. Dat hoor ik van al die 40ers om me heen. Ja, nee, seks, ja. Oh ja, nee, oh help.
Maar dat deze podcast helpt om al die mensen in gesprek te krijgen en het wel aan te durven kijken, want het is ook gewoon vaak schaamte en angst en niet durven onthullen. En dat zou ik ontzettend fijn vinden. Maar
de mensen
onderschrijf
schamen
met
zich
jou.
Daarvoor ook.
Ja, ja.
Om te zeggen, ja, nee, ja, wij doen het 3 keer per jaar. En ja, ik vind het eigenlijk heel moeilijk.
Ja, maar het is natuurlijk ook niet zo heel gek, hè? Zeker als je het dan hebt over de 40-50ers die in de periode daarvoor of heel intensief bezig zijn geweest met hun werk, of heel intensief bezig zijn geweest met hun met hun gezin. Daar is natuurlijk ook heel weinig ruimte voor seksualiteit. En dan zie je inderdaad dat er, als ze dan een aantal jaren verder zijn, dat ze meer aan zichzelf toekomen. En ook nog niet die relatie direct bijvoorbeeld op het spel willen zetten. Want heel veel mensen die voelen inderdaad een bepaalde vorm van onrust binnen hun relatie. En die willen hebben, ja, die hebben dan ook wel het besef van, oh ja, maar we gaan niet zomaar even 15 of 20 jaar een relatie opgeven. Dus laten we eens kijken of we dit een beetje kunnen exploreren. Maar daarvan kan ik zeggen dat ik dat wel weet. Heel veel mensen zijn gewoon gebaat bij monogamie. Alleen nu is er ineens overal in de wereld is er de mogelijkheid voor non-monogamie. Om dat te gaan onderzoeken. Er wordt over gesproken. Er wordt over geschreven. Er worden enorm veel erotische feesten georganiseerd. Je hebt apps die er op gebouwd zijn. Dat je daar andere partners kan ontmoeten. Dus er is heel veel mogelijk. En vanuit dat kan dat natuurlijk ook een onrust geven. Van hey, dit is waar wij ook naar op zoek moeten gaan. Dit gaat ons antwoorden geven, want we zijn al zo lang bij elkaar. En dit gaat verandering.
Dit gaat het oplossen.
Precies. En ik denk dat daar echt een ontzettend grote misvatting in zit. Want heel veel mensen die bezitten als stel gewoon niet de vaardigheden om een non-monogame relatie aan te kunnen gaan. Van welke vorm dan ook.
Maar Nienke, dan moeten we daar toch aan werken. Want het kan toch helemaal geen kwaad om in je leven alles te onderzoeken. Dat monogame model is nog maar heel nieuw en vers. En het past ons niet heel geweldig. Ik zou juist toch graag hebben dat we veel eerder er wel met elkaar over praten. En ik vind de term wat dat betreft een nieuwe monogamy, nieuwe monogamie, waarbij je zegt emotioneel zijn we monogaam. We willen heel graag oud worden. En we realiseren ons dat we misschien soms een beetje consensual non-monogamy moeten organiseren. Iets van spel moeten introduceren in onze relatie om het leuk en juicy en fris te houden. Dat we daar veel meer naar kijken. Van nou, kunnen we daar eens woorden en taal aan geven? Dat zou ik fantastisch vinden.
Ja, maar dit is intensief, hè, wat je dan van mensen gaat vragen. Want als je kijkt,
natuurlijk.
Als je kijkt naar de gemiddelde portie aan gespreksvaardigheden die men heeft, de gemiddelde portie emotieregulatie, dus het om kunnen gaan met hun eigen gevoel, überhaupt bewust kunnen zijn van hun eigen gevoel, de manier waarop mensen verantwoordelijkheid durven nemen, zich kwetsbaar durven op te stellen.
En dat ze ook al jaren niet met elkaar praten.
Nou ja, inderdaad, voor dat heel veel mensen is een stukje oprechte gesprekken voeren over seksualiteit, over intimiteit, over hun relatie. Dat is allemaal niet bestaand in ontzettend veel relaties. En wil je hen de optie van non-monogamie laten onderzoeken, nou, dan zou ik ze toch wel echt aanraden om dit onder begeleiding te doen en zeker niet zelf wat te gaan doen. Want dat gaat geheid mis. En dan heb je zelfs voor wie non-monogamie, op welke vorm daarvan dan ook, een mogelijkheid zou kunnen zijn voor als toegevoegde waarde binnen hun relatie, dan zetten ze zelf die toegevoegde waarde op het spel. Niet zozeer omdat ze niet non-monogaam willen of kunnen zijn, eigenlijk als stel, maar puur omdat ze al die vaardigheden die ze nodig hebben om dat te kunnen, simpelweg niet bezitten.
Ik hoor je en ik ben het ook voor stukken wel met je eens. Maar de monogame relatie, 50% sneuvelt. 60% van de tweede huwelijk sneuvelt. Het is niet een heel geweldig construct. Het werkt niet zo heel
maar
goed.
Maar is de open relatie dan wel succesvol?
Nee, even onsuccesvol. Ja.
He, ze zijn nothing even works, mensen. Hou er mee op. Weet je wat we doen?
In gelijke mate. En
ik ben
daarom,
eruit.
Nee, we gaan.
Maar dat jongens, therapeuten. Nee, maar misschien stil, is dat nog wel. We gaan het allemaal. Nee, ik wil nu even wat zeggen. Iedereen gaat het gewoon weer met iedereen doen. Van alle leeftijden. We houden ermee op. Klaar. Geen relaties. Geen huwelijken meer. Stoppen.
En voor alle haatmail die jij nu krijgt. Ja, even.
DM mij maar. Ja. Ik ben er klaar.
Nee, maar ik denk wel. Nee, maar dat vind ik echt. En nogmaals. Ik praat met zoveel mensen over non-monogamie. Ik begeleid heel veel stellen met monogamie. In mijn eigen podcast heb ik er eindeloos gesprekken over. Maar het is niet zo simpel.
Klopt.
En ik denk dat er heel veel mensen, al is het maar vanuit een gevoel van hechting, vanuit een uit angsten of wat dan ook, die zijn zo verschrikkelijk gebaat bij monogamie. En het is niet dat monogamie ontzettend makkelijk is en dat heeft ook hartstikke veel aandacht nodig. Maar voor heel veel mensen is dat zoveel veiliger dan non-monogamie.
Ik vind het allemaal echt heel moeilijk.
Wat?
Nou, het hele verhaal. Omdat je me natuurlijk met. En ik snap dat ik open deuren intrap, maar je hebt met twee mensen te maken. En dat is natuurlijk het moeilijke. Die evolueren, die veranderen, die groeien, niet groeien.
Nou ja, wat betekent dan niet monogaam zijn? Want stel je bent 50 jaar samen. En jij benoemde net al eventjes van hè, dat je dus de onderscheid kan maken. Hey, maar wij zijn emotioneel gezien zijn wel monogaam, maar seksueel gezien mogen wij contacten met anderen aangaan. Maar als je een periode van 50 jaar samen bent, nou, ik maak hem iets korter, 25 jaar samen. Daar is geheid inderdaad een periode waarin mensen in beweging komen, gaan ontwikkelen.
Ja.
Er zijn periodes als vanzelfsprekend dat men wat minder in verbinding met elkaar staat. Maar op het moment dat je afspreekt gedurende een bepaalde periode, hey, we geven elkaar wat meer ruimte. En in die ruimte.
Of we doen dingen samen.
Nou ja, of we doen dingen samen. Of, maar er komt in ieder geval. Er wordt een bepaalde ruimte gecreëerd. Als die ruimte vervolgens weer wordt afgerond. En je besluit, hey, dit is toch niet voor ons. Het is helemaal goed geweest dat we dit nu hebben gedaan. Want het was nodig voor deze fase in onze relatie. Maar laten we nu even de volledige aandacht op elkaar richten. Betekent dat dan dat je een non-monogame relatie hebt? Betekent dat dan dat je non-monogaam bent? Of gaat het dan eigenlijk veel meer, zoals dat ook met seksualiteit gaat, in golven waarbij je in fases van je leven heel erg de behoefte hebt
maar
om
je hoeft
monogaam
toch niet
te zijn?
Toch
nee,
niet
maar dat is wel tegenwoordig een beetje wat er wordt gevraagd. Je bent of je bent non-monogaam of je bent monogaam.
Dus je moet kiezen.
Nou, eigenlijk is het wel een beetje, wat ben je? In plaats van, hey, ik ben gewoon ik. Ja. En ik kijk
stel
in de verschillende
fases. Of, vind, nou, of ja. Ben je homo?
Ja, ja. Nee, goed, dat. En, maar je bent serieel monogaam of je bent nieuw monogaam. Ik vind het op zich ook wel fijn dat daar wat meer kleuring in komt dan alleen maar monogaam, niet monogaam en poly.
Ja, maar er zit natuurlijk in het hele non-monogaam zit al een enorme
palet.
Diversiteit.
Enorm. Ja.
En als je het dan weer over non-monogamie hebt of poly, ja, dat lijken ook twee aparte werelden.
Ja.
Terwijl heel veel mensen merken. En dat vind ik altijd wel mooi ook om te zien. Van, oh ja, gaan we dat stukje non-monogamie gaan we een beetje onderzoeken. En die komen er ineens achter van, hey, maar dat geeft zoveel onrust. En dan komen ze richting dat polygamie, zonder dat ze van tevoren ooit hadden gedacht dat ze daar aan uit zouden komen. En dan denken ze ineens, hey, maar dit werkt veel lekkerder voor ons. Dus daarin denk ik dat labels plakken, zoals met alles. En als je het hebt over die jongeren van tegenwoordig die allemaal vrij van labels wil zijn, die verdomde goed zijn.
Ja, want ik krijg ook een nieuw label nu.
Wat
ik
krijg
ben
jij dan?
De biseksuele cis-hetero. Nee, oh, niet meer.
Nee, niet hetero dus. Biseksuele.
Mens met een vulva. Ik weet
die graag
niet meer
heeft.
Wat ik ben. Ik weet het niet meer. Ja.
Nee, maar kijk, Nienke, uiteindelijk gaan wij elkaar vinden in het stuk dat communiceren met elkaar hierin heel belangrijk is. Dat het onthullen naar elkaar welke fantasieën er zijn, zonder dat die meteen in de werkelijkheid uitgeleefd hoeven te worden, dat heel gezond kan zijn voor een relatie. En dat je met elkaar eventueel begeleiding kan zoeken als je een spannende stap aan wil in enige vorm. Dat hoor ik je ook zeggen. En daarmee zeg ik ook, van, ja, sluit het daarmee ook niet uit. Want in heel veel relaties kan een monogamie ook fnuikend worden voor een van beide partners, die dan toch denkt van, ja, ben ik dan raar? Ben ik dan vies? Ben ik dan stout? Is er iets mis in mijn jeugd? Heb ik een jeugdtrauma? Daar willen we ook niet naartoe.
Nee, maar het gaat dus ook niet over dat het dan niet bespreekbaar mag worden. Ik denk dat het belangrijkste is dat men bij zichzelf gaat voelen, wat zijn mijn seksuele behoeften? En dat het heel prettig is als men daarin durft alles aan te gaan. Maar dat het ook dus een optie mag zijn dat daar die behoefte aan monogamie is.
Ja.
En eigenlijk in heel veel van de gesprekken die er worden gevoerd, mis dat stuk. Dat is ook een optie.
Ja.
Dat is ook oké.
Weet je, het is duidelijk dat de meeste mensen gewoon monogaam willen zijn, maar lekker vreemd willen gaan.
Nou,
toch
ja.
Even een valkje langs de A9 willen pakken.
Misschien ergens ook wel.
Ja.
Die
want
hebben
dat
ook
is
helemaal
spannend
geen.
En dat is gekkigheid.
Ja.
En we zeggen niks. En
want er zijn
don't
natuurlijk heel veel mensen
tell.
En die zitten tussen aanhalingstekens in een monogame relatie. En die gaan wel vreemd. Maar op het moment dat je dan in gesprek trekt van, zou je dan meer openheid binnen je relatie willen?
Ja.
Dan geven ze aan, nee, dat zou ik helemaal niet willen.
Nee, ik wil het gewoon
ik
stiekem
wel,
blijven
maar de
doen.
Ander niet.
Nou, bijvoorbeeld, ja. Of ik wil het stiekem doen. Want als het mag, dan brengt het toch andere dingen met zich mee. Of dan moet ik er actief naar op zoek gaan. En
dat
is niet
super interessante gesprekken ook tussen partners. Dat is echt verdieping van je relatie, om dat samen
maar
te onderzoeken.
Doodeng. Mensen vinden het doodeng.
Ja. Ja, het is super kwetsbaar.
Niet voor iedereen. Dat ben ik ook met Nienke eens. Hè. Dit is niet voor iedereen. Het vereist echt wel wat inner work. En ook naar jezelf kunnen kijken, reflecteren. Misschien ook wel wat weten over je eigen hechtingsstijl. Allemaal eens. Maar als je daar toch allemaal dan, ja, als je toch dat naar elkaar durft te onthullen en gesprekken over durft te hebben, kan het echt je tweede, derde, vierde contract binnen je relatie bieden.
Ja, maar heel veel mensen kunnen dat helemaal niet.
Nou, ik heb misschien meer vertrouwen in veel mensen.
Nee, maar het is duidelijk dat heel veel mensen het niet kunnen. Want
nee,
anders
begeleiding.
Zaten we niet in een wereld met zoveel gezeik.
En
hadden jullie
goed.
Ook geen werk?
Precies, dat zeg ik ook altijd.
Ja. Lieve Nienke, voor de mensen die luisteren, die zeggen wat een weerwar, wat een toestand. Heb je twee concrete, korte, gouden tips?
Voor wat precies?
Voor mensen die zeggen, ik struggle met deze toestand. Ik wil eens het gesprek aan thuis.
Nou, dat is wel grappig. Als concrete tip.
Ja.
Ik heb heel veel afleveringen hierover gemaakt in gesprekken met andere mensen die hiermee te maken hebben in mijn podcast. En ik adviseer dus heel vaak om een van die afleveringen erbij te pakken en samen dat te gaan luisteren.
Ja.
En vervolgens op basis van zo'n aflevering, dus het gesprek wat je tussen andere mensen hoort, daar dus een gesprek over te hebben. Want dan is het wat minder direct één op één. Hey, we zijn dit gesprek nu aan het houden en dit gaat over ons. Maar dan gaat het dus veel meer, hey, wat wordt hier gezegd?
Ja.
Wat zeggen deze mensen? En hoe kunnen
heel
wij daarop reageren?
Heel veilig natuurlijk. Van,
super veilig.
Ja, want dat is wat mensen met lust ook doen. Veel vrouwen die zeggen,
ze bingen het in de auto en
die
dan
zeggen,
in gesprek.
En mijn man doet dat nu ook. En dan gaan ze het dus samen over hebben.
Ja, en de tweede zou zijn dat op het moment dat dit iets is wat je bespreekbaar wil maken, probeer dan het eerst eens eventjes met een vriend, vriendin, collega bespreekbaar te maken, zodat je al wat beter de woorden leert voor de vinden voor de dingen
dat
die je wil
goed.
Zeggen.
Ja.
En dat je dus ook eventjes gewoon echt aantekeningen maakt, gewoon op papier, liever niet in je telefoon, maar echt even opschrijven. Wat wil ik nou zeggen? Wat zou ik nou willen? Want als jij...
Bereid het voor.
Precies, want als jij dus inderdaad zegt tegen je partner... Nou, hey, ik wil ze eigenlijk even over non-monogamie hebben. Ja, dan zit je partner waarschijnlijk tegen het plafond aan. Die schrikt zich helemaal rot. Jij denkt, oh shit, wat heb ik gedaan? En ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat ik wilde zeggen. Dus je zit beide. Zit je in je, al je onhandige emoties. En dan gaat er nooit meer een gesprek plaatsvinden. En hou daarmee dus ook rekening dat op het moment dat jij het initieert... en dus al een beetje van het voorwerk heb gedaan, dat als je je partner overweldigt, dat diens reactie, dat kan vanuit weerstand, onzekerheid, onverwachtheid, overweldigendheid zijn,
trauma,
schaamte, ongemak, kan vanuit van alles komen. Dus anticipeer daarop en reageer daar gewoon heel liefdevol op. Ga niet proberen je punt door te drijven, maar heb daar even aandacht voor.
Hartstikke goed.
Helemaal eens. Ja, Nienke. Fantastisch dat je er was. Heerlijk om naar je te luisteren. En bedankt voor alles wat je hebt gezegd. Je hebt een paar boeken geschreven die mensen kunnen lezen. En je hebt een fantastische podcastserie. Je noemde hem al even. En die heet Seks, Relaties en Liefdes.
En daar is Jacqueline ook te horen.
Kijk eens
ook
aan.
Nog eens.
Oeh. Ja. En een van de gasten die hier ook al eerder is geweest. The Mentor of Man.
The Mentor of Man.
Mentor of Man.
Onze mompelaar.
Heerlijk, precies.
Onze mompelvriend. Oké, lieve Nienke, dank je voor de mooie inzichten, lieve luisteraars. Veel plezier de komende week. Kijk ook eens naar de buurvrouw in plaats van alleen maar naar de buurman. Neem de glazen was er mee naar boven. Maak er wat van. Het leven is namelijk te kort om het niet te doen.